VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Vincent Rietveld hoopt op een Louis d'Or, de mooiste prijs die een toneelacteur kan winnen. Zijn pech, hij zit in een collectief, en dan een collectief met heel veel kaas erin, en die vinden zulke individuele eerzucht natuurlijk lelijk. Zometeen is hij hier, de IJdeltuit, om te vertellen over zijn ambitie en de voorstelling Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or, over overleven in een overbevolkte wereld en zin te geven aan een bestaan in een overbevolkte wereld. Komend uur praat ik met Peter Buwalda. 8 jaar na zijn grote bestseller debuut Bonita Avenue is daar het nieuwe boek Otmars Zoon, een eerste deel van een trilogie. 600 bladzijden beslaat dat eerste deel. Aan inspiratie ontbrak het kennelijk niet. En het is een feest om te lezen. Ik meen ook een soort trend te herkennen. De lange rit, 6 uur durende documentaires, etmaal lange voorstellingen, podcasts van 1005 minuten. Otmars Zoon is nu al 600 bladzijden en er komen er nog 2 aan. Het gaat over ingewikkelde familiebanden, afwezige vaders, net als in Bonita Avenue. En Buwalda's eigen vader koos ook ooit het hazenpad. Nou, daar weet de interviewer wel raad mee, let maar op zometeen. Het gaat ook over andere dingen gelukkig, over macht, over moraal, over corruptie. Peter Buwalda, geboren 1971, verkocht van zijn eerste boek Bonita Avenue 350.000 exemplaren. Peter, welkom.
Dankjewel.
En gefeliciteerd met dit boek. Je was zo suffig om het einde van de hele trilogie op de radio te verklappen dit weekend.
Ja, dat is inderdaad waar. Ja.
Een spoiler van reusachtige proportie. Ik dacht, wat...
Wat doe je nu?
Flik je me nu?
Ja. Nou, ik heb wel het adagium dat als je de plot niet zou kunnen verklappen, dat je beroerd schrijft. Als dat het enige is wat er te wensen over is, de ontknoping. Hopelijk gebeurt er onderweg genoeg. Ook in de alinea en op zinsniveau, dat het leuk blijft om straks die plot die iedereen alweer vergeten is, hoor, voor dat derde deel af is.
Ja, ik ben ook alweer vergeten wat je zei.
Ja, zie je wel.
Ik kwam een soort hele ingewikkelde magistrale ontknoping en ik dacht, wat was het ook alweer?
Ja, hij is ook zo sterk, als je hem zo samenvat in 1 zin, ik ga het niet herhalen, want anders wordt het echt nog een vaststaand gegeven.
Het blijkt allemaal anders te zitten dan je dacht, dat was het eigenlijk.
Ja. Goh. En het is ook niet op voorhand te herleiden hoe dat dan zover zou moeten komen. Dat zul je toch echt voor moeten lezen.
Heb je het al geschreven?
Nee. Nee, ik heb van het geheel nu, staat 1/3 ligt in de boekhandel. Het andere 1/3 ligt in draft, zoals dat heet, op mijn bureau. En het laatste 1/3, dus het laatste deel, Siberia Histriana heet het boek, moet nog geschreven worden.
Het is fantastisch hoe dit uit de klauw kan lopen, zo'n boek. Dat je gaat zitten voor de tweede. En de grote zorg was, heb je nog zoveel tijd, ben je nog zo obsessief en hongerig als toen je de eerste schreef.
Ja.
Toen kwam je maandenlang de deur niet uit. Toen at je alleen maar Thaisvoer dat aan de deur werd bezorgd.
Ja, is waar. Ja.
Tot de bezorger zei van, er zit veel suiker in, weet je dat wel?
Ja.
Die diende zijn baas niet.
Heel gemeen, listig mannetje met zo'n groene wolk kwam het uit zijn mond. Zo'n tekstballon, weet je wel.
Hij ontnam je dagelijks plezier van de Thaise maaltijd.
Ja, daarna ben ik ook afgekikt. Want dat maakte zoveel indruk op mij. Die twee mokken suiker die hij er elke keer in zag verdwijnen. En die ik dan zat op te lepelen daar. Dat ik ermee gestopt ben. Maar jouw vraag gaat dieper. Dat gaat over of ik daarna nog genoeg motivatie had voor weer een dik boek. En dat blijken er nu 3 te zijn, ja.
Het is dikker geworden, terwijl je in een minder obsessieve fase hebt verkeerd dan tijdens het schrijven van de eerste, toen je echt helemaal niet meer de deur uitkwam.
Ja, nee, dat is toch niet waar. Want de eerste periode van die 8 jaar dat ik nu aan het werk ben, was wat waterig. En dat kwam door de wereld die zich binnen drong. Omdat ik succes kreeg en zo. En overal moest opdraven. Maar de laatste 3 jaar, denk ik, zijn echt als een kluizenaar weer geweest. Het moest. Het was de enige manier om tot ongeveer hetzelfde.
Dat is toch de methode Buwalda.
Ja, gaat vanzelf. En ik maakte ook nog de fout om het iets verkeerd in te plannen. Dus de druk werd eigenlijk nog hoger. Omdat ik een soort opgelegde deadline had. Die ik niet ging halen. Dus nee, het was barbaarser in mijn herinnering dan Bonita Avenue. Het was een rare tijd, hoor, de afgelopen 2 jaar. Het is goed afgelopen. Maar ik denk er nog niet met plezier aan terug, eigenlijk.
Het was niet leuk?
Nee, het was te krap. Het was... Ik heb een kleed in mijn woonkamer. Een kleedje eigenlijk, een beetje verderop. Ik heb een vrij grote woonkamer. En daar ben ik de afgelopen jaren soms op gaan liggen. En dan sliep ik meteen. Dus ik ging liggen en dan was ik meteen weg. Dan sliep ik 10 minuten en dan sprong ik op. En zo had ik net weer genoeg moed om door te gaan. Het was heel druk. Het was veel. Het was nooit af. En er waren te weinig dagen. En ik moest alles afzeggen. En nee, het was doorbezig, maar het is gelukt, gelukkig. En dan ben je ook weer snel vergeten natuurlijk. Het gaat om het resultaat.
Ik heb al best een paar interviews gelezen over dit boek. En allemaal, en dat ga ik nu ook doen, allemaal duikt natuurlijk vol in het vaderthema.
Ja, ik begrijp daar niets van, weet je dat?
Nee, begrijp je dat echt niet?
Nee. Nee.
Ik vond het allemaal heel geestig. Want jij zegt, ja, nou ja, god, mijn vader is weggelopen toen ik 5 was. Geen thema in mijn leven. Nee. Maar wel een thema in al mijn boeken.
Ja.
Afwezige vader. Maar dat heeft eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken.
Nee, ik heb zelf niet zoveel met die verhalen in die boeken te maken eigenlijk. Het zijn in zichzelf werkende mechaniekjes, denk ik. Hooguit. Die gelezen moeten worden zonder dat ik in beeld ben, liefst. Natuurlijk heeft het wel een wortel naar wie ik zelf ben, maar dat lijkt me toch vrij onbelangrijk uiteindelijk voor het resultaat. Het is in ieder geval minder interessant wat ik er zelf over te vertellen heb. Want anders stel je voor dat ik interessanter zou zijn in mijn verleden dan het boek. Dan is er wel iets echt gruwelijk misgegaan.
Als jij zegt dat het niet een groot thema in je leven is en niet een groot trauma, dan is het volgens mij een teken van beschaving om dat van je aan te nemen. Het zou een rare wereld zijn als ik nu zou zeggen, nee Peter, het is wel echt een trauma, je zit ermee.
Ja, terwijl er toch veel gebeurt, inderdaad. Daar refereer je waarschijnlijk ook
aan. Ja.
Dat is natuurlijk de modus operandi van de gemiddelde interviewer. Dat gewoon niet geaccepteerd wordt eigenlijk, dat antwoord.
Het moet een trauma zijn.
Ja, maar het is ook iets wat bij literatuur lijkt te horen. Want als ik in de bioscoop zit en ik zit te kijken naar Girl, die Vlaamse film die ik
over een transgender jongen die danser hoopt te worden.
Precies. Dan vraag ik me echt geen seconde af of de regisseur dat zelf heeft meegemaakt. Het is iets wat lijkt te horen bij literatuur. En het is bijna alsof men bang is geworden voor het lezen zelf. En heel snel door wil naar iets anders. Naar wat er eventueel achter zit, wat sneller te vergaren valt. Waar je even over kunt praten en dan kunnen we weer door of zo. Ik vind het. Ik wantrouw zelfs de hele houding die erbij hoort, de mentaliteit.
Je zei ergens familie.
Ah, literair, sorry.
Familiebanden betekenen niks voor mij.
Ja.
Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Want die kan je wel over dit boek heen leggen. Over wat is een familieband? Wat is eigenlijk een familie? Wat is eigenlijk een band?
Ja.
Heb je wel een relatie met iemand? Ken je iemand wel? Ken je jezelf eigenlijk wel?
Ja, dat zijn de vragen die worden opgeworpen. En op een gegeven moment heeft een van mijn personages, Ludwig, heeft een soort tirade. Die hij afsteekt in een auto van zijn schoonouders. Dat is een heel normaal gezin waar niet gescheiden is. En waar iedereen elkaar nog bezoekt enzovoort. En dan begint hij te vertellen dat elk gezin gedoemd is om elkaar te ontkennen. En dan niet ontkennen in de normale vandalen betekenis, maar steeds minder goed leren kennen. En dat is wel iets wat mij begint op te vallen aan het leven. Dat je start als een soort atoom. Hè? Of een molecuul. Dat is misschien een beter beeld. En dat knalt uit elkaar. Je raakt steeds verder van elkaar verwijderd. Je begint bij je moeder in de baarmoeder en je eindigt met 2 zoenen in de lucht. En een hele slechte samenvatting van wat je het afgelopen half jaar hebt meegemaakt. En dat is niet erg, maar dat is wel waar. En als je daar op door filosofeert, zou je moeten beslissen dat je in ieder geval als die banden zouden knellen, of als ze in de weg zitten, of als ze traumatisch zijn, dat je er dan liefst schriftelijk een einde aan maakt. Maar dat hoor je zo weinig. Hè? Het is zo.
Dat mag niet.
Nee, het wordt juist hoe knellender, hoe belangrijker, denk ik wel eens. Dat mensen het maken. En daar hou ik in ieder geval niet van, laat ik het zo zeggen. Ik hou van mijn ouders omdat ik ze aardig vind.
In je eerste boek ging het over een zoon uit een eerdere relatie die in een andere maatschappelijke omgeving terechtkwam. Wat jou in wezen gebeurd is. Want jouw biologische vader was een hoogleraar en het gezin waarin jij opgroeide was een arbeidersgezin. Zo zou je dat kunnen omschrijven.
Ja, dat is waar.
Ja. Die biologische vader is opgedoken na het succes.
Ja.
Jij verscheen via de televisie in zijn leven of via de boekenbijlagen, maar ineens was jij daar.
Ja.
Dat is ook een thema dat vaak terugkomt in jouw boeken. Iemand die in het leven verschijnt, opduikt. Van, hé, die ken ik. Wie is dat?
Ja, dat is waar. Ja. En het grappige is dat... Het was echt een geval van live imitates art in mijn geval. Want ik had dit verhaal al verzonnen. En ook nog eens een keer aan de hand van andere anekdotes... Die ik zelf niet had meegemaakt. En toen was ik al bezig dus met het boek. En toen gebeurde eigenlijk precies dat. Toen ging de telefoon en toen had ik ineens mijn afwezige biologische vader eraan.
Daar was die.
Ja, en toen...
Wat is dat voor moment als zo'n man dan ineens na 40 jaar afwezigheid belt?
Dat alsof er nieuwe buren zijn en iemand wil even kennis maken. Zo voelde het een beetje aan. Ik had deze week, omdat ik er veel over aan de tand gevoeld ben... had ik als metafoor dat... Ja, je hebt elkaar niet leren kennen. Net zoals je bijvoorbeeld wel mensen leert kennen in de kleuterklas waar je zit. En daar zijn er dan maar 2 of 3 met wie je eventueel bevriend raakt. En die andere raak je zelfs uit het oog. Maar heel Nederland zit vol met kleuters die je niet hebt leren kennen. En dat geldt natuurlijk ook gewoon voor deze man. Ik heb hem niet leren kennen. Net zoals de buurman, die heb ik ook niet leren kennen.
Er is geen band behalve DNA.
Ja, dat is waar. Maar dat komt niet tot bloei als je verder geen omgang hebt, volgens mij. Ik vond trouwens een hele aardige man. Ik vind het een hele aardige man.
Maar je hebt toch het contact weer verbroken na een tijdje.
Ja. Dat had te maken met dat... Kijk, ik zie mijn echte ouders, noem ik ze. Niet vaak.
De ouders bij wie je bent opgegroeid.
Ja, mijn beroep, hoe ik schrijf, zeg maar, maakt dat ik ze niet vaak kan zien. Dus dat, soms is dat maar 1 keer per jaar, soms 2 keer. Het is altijd kort. En om dan in 1 keer met deze man, die zich ineens aandoet, ook een frequentie te gaan aannemen die erop lijkt. Daar zag ik nog vaker naar mijn echte vader en moeder. Dat vond ik niet goed. Dus we hebben elkaar leren kennen. We hebben elkaar van alle kanten kunnen bekijken een paar keer. En dat is wel mooi.
Was dat ook zo bekoeld of zat daar emotie bij? Bij die beslissing en bij het vertellen daarvan? Van nou oké, ik heb
nou,
je
dat
gezien.
Was wel een aanleiding. Er was ook wat. Ik begon te merken dat het wat iets klassiek vader-zoons begon te krijgen. Wat bemoeienissen, wat adviezen. Ongevraagde adviezen over hoe je zou moeten leven. Dat soort dingetjes slopen erin. En dat was me echt een brug te ver.
Toen dacht je, bent al die jaren er niet geweest. Donder nu toch ook op met je adviezen?
Ja.
Logische gedachte lijkt me.
Ja, en zo ging het. Maar ik neem het hem ook weer niet kwalijk. Het is prima zo. Ik wil ook niet te veel over uitvaart. Ik snap ook, ik zit natuurlijk in een vreemde situatie dat ik daar gewoon vrijuit over kan praten. En hij nooit. En dat vind ik een onevenwichtige toestand.
Hij kan nu niks terugzeggen.
Nee, daarom. Dus dat vind ik onprettig eigenlijk.
Je bent net als de hoofdpersoon in je nieuw boek, of een van de hoofdpersonen, opgegroeid in andermans gezin. Je bent een nieuwkomer, een koekoekjong of zo, zou je dat moeten noemen?
Nou, dat gold meer voor mijn stiefboer. Die ik overigens nooit zo noem, alleen om het nu duidelijk te maken. Menno. Menno was de enige van mijn vader, zeg maar, van mijn stiefvader. En Michael en ik waren van mijn moeder, dus we waren een overtal. Menno had meer die situatie dat hij tussen 2 nieuwe broertjes terecht kwam. Ik niet.
Kwam ook weer in het boek terug. Andersom, ja. heb jij iets van met de idylle van familie in de zin van kinderen bijvoorbeeld? Als je zelf vader zou zijn of als je dat bij anderen ziet, dat je daar de schoonheid en de ontroering van kunt zien?
Ja, ik kan overal de schoonheid en de ontroering van zien. Dat vind ik helemaal niet moeilijk.
Maar je gelooft er niet echt in?
Nou, ik denk dat niet iedereen hetzelfde pad hoeft te bewandelen, dat ten eerste. En je moet goed nadenken over hoe je je leven inricht. Kijk, om dit boek te schrijven is het hoogst onhandig om kinderen ernaast te hebben. Het is meer dat. Ik denk als ik natuurkunde was blijven studeren op mijn 18e... en keurig bij TNO werkte of zo, dan had ik al kinderen gehad. Dat weet ik zeker. Maar dan past dat in de dagbesteding, om het zo maar te zeggen.
De literatuur is daartussen gekomen.
Literatuur is voor mij maakt het onmogelijk om me met andere dingen bezig te houden.
Maar je zat een tijd, had je een soort van gezin via jouw vorige vriendin.
Ja.
Zat je in huis met kinderen die jou ook nog als de schuld van de eerdere echtscheiding zagen?
Deels. Dat was ook een hele dubbele situatie. Want het jongste kindje had er weinig weet van en hechtte zich makkelijk aan mij. Dat was ontzettend leuk. Ik hou van heel veel leuke dingen. Alleen leuk is de vijand. Hè? Dat is een beetje het probleem. Als je
leuk is de vijand van het schrijven. En dat is toch het belangrijkste.
Ja, dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Ja. En dus ook haar gezin met alles erop en eraan. En de, wat dat meeneemt. Daar zag ik al aan van. Dit kan ik er niet naast hebben. Het kan eigenlijk niet. Het is onmogelijk.
Die drang om te schrijven zal altijd voorop staan.
Nee, het is niet eens het drang. Het is de, ik voel geen drang om te schrijven. Ik heb besloten om te schrijven. Ik blijk het goed genoeg te kunnen. Dus doe ik het. Maar het is niet zo romantisch is het niet, weet je wel. Het is niet, ik committeer me eraan en dan ga ik het gewoon doen. En dan doe ik het op de beste manier.
Maar dit gaat eigenlijk verder. Dit gaat eigenlijk verder dan familiebanden of band met je ouders of voortplantingsdrift. Dit gaat gewoon over gezelligheid per definitie. Als iemand wil afspreken om iets leuks te doen, dan baal je daar eigenlijk van.
Ja, en dan doe ik het ook niet. Nee, dat is waar. Ik heb echt het idee dat ik de afgelopen 3-4 jaar... en ook in die tijd van Benieuwd heeft, dat zijn jaren dat ik niks anders heb gedaan dan schrijven. Niets.
Terwijl je het niet echt leuk vond, die periode?
Nee, maar ik vind die ruil vind ik mooi. Ik vind misschien dat, ja, dat klinkt heel pathetisch natuurlijk, maar er zijn kunstenaars die ik bewonder die ruil ook durven te maken. Die een soort van, die zichzelf eigenlijk uit de vergelijking weg durft te strepen. Het gaat even niet om mij, weet je wel. Het gaat om wat ik
iets groters.
Ja, niet eens iets groters. Gewoon om het boek, of om de symfonie, of om het schilderij. Het maakt niet uit wat. Het hoeft niet meteen gekoppeld te worden aan iets heroïs. Het gaat er gewoon om dat het niet om mij gaat op dat moment.
Je hebt één hoofdpersoon in je nieuwe boek. Dat is echt een middelmatig figuur. Als hij niet bij Shell zou werken, zou het een echt nulletje zijn.
Ja.
En zijn hele leven wordt bepaald door het feit dat hij permanent te vroeg klaarkomt.
Zeker.
En dan ook heel snel. Sneller dan zijn schaduw, schrijf je heel geestig. Shell geeft enigszins glans aan zijn bestaan, maar verder is er niets. De rest, dat zijn allemaal supertalenten, grote olieboeren. Het zijn allemaal mensen die rijken naar het onmiddelmatige leven.
Ja,
een groot
de
thema,
meeste. Ja.
Een groot thema in je boek, het onmiddelmatige. Voorbij die middelmaat.
Ja, maar dan wel afgezet tegen iemand die daar zeker niet in mee kan. Die me ook meteen het meest sympathiek is, gek genoeg.
Want hij, de sukkel is het sympathiekst.
Ja, want hij is ook het geestigst. Hij is het sarcastischst. Hij heeft een soort schild van een soort droeve humor heeft hij zich eigenlijk gemaakt, vind ik. Waardoor hij het nog net redt.
Een beetje jouw humor.
Ja, dat krijg je noodgedwongen waarschijnlijk.
Omdat jij het schrijft.
Ja, omdat ik het schrijf. Ja, maar ik zie mezelf ook nog gewoon als een slumiel, hoor.
Toch wel?
Ja, jawel.
Is het een drang om het niet te zijn?
Nee, maar ik ervaar bijvoorbeeld Bonita Avenue. En nu hoop ik straks ook Otmar Schone meer als een stel. Ja, een soort sterke vrienden, weet je wel. Alsof je een paar uitsmijters goed kent. En die die naast je lopen en ervoor zorgen dat het niet al te slimmelig wordt. Maar zelf verander ik niet daardoor. Snap je wat ik bedoel? Het is, ik leun wel eens op Bonita Avenue, weet je wel. Dat is bijna een soort talisman. Want daarvoor was ik inderdaad, ja, slimmelig is een groot woord. Ik heb gewoon gestudeerd en
je had een goede baan bij een uitgever.
Ja, ik kom met mijn woorden. Maar kijk, op het wereldtoneel zijn we natuurlijk slimmelig.
Dat blijf je nog steeds, ook al heb je 350.000 boeken verkocht.
Ook dat, maar
nog zijn er nog, ben je nog niet Philip Roth.
Nee, dat is ook zo. Nee, maar het is meer, als Moelis het dan eventueel heeft over een absolute leeftijd. Je hebt natuurlijk een soort absolute kijk op jezelf. En ik hoop dat iemand als Barack Obama zichzelf ook nog ziet zoals hij ooit was. Ik denk niet dat mee evolueert. Kijk, de buitenwereld ziet hem als een uitermate geslaagd persoon, lijkt mij. Ik wel tenminste. Maar ik denk dat Barakje van binnen nog steeds dezelfde is.
Je blijft van binnen een beetje een sukkel. Is er een moment geweest dat je de strijd aanging met het slumiel zijn? Of met het, nou ja, met het vonnis dat je een middelmatig leven zou moeten leiden?
Ja,
ik ga dat niet doen. Ik ga dat afschudden. Ik ga iets groots doen.
Ja, dat wel. Het is wel zo dat ik alleen maar plezier kan hebben in dingen waarvan ik eventueel denk dat ik de beste kan worden.
Dus toen je ging schrijven, moest je ook de beste worden?
Ja, dat wel.
Wat was dat moment?
Dat was eigenlijk toen ik aan Bonito... Nou, iets daarvoor al. Toen ik essays ging schrijven voor de gids. Maar ja, dat valt natuurlijk niemand op. Het waren trouwens niet zulke goede essays, dus daar ben ik niet in geslaagd. Maar vanaf het moment dat ik besloot ik ga een boek schrijven, was het wel de op of onder voor mij.
Dan moest het ook meteen een heel goed boek worden en anders maar niet.
Ja. En maar dat zou iedereen moeten vinden eigenlijk.
Ja,
dat
vind ik ook. Waarom zou je een middelmatig boek schrijven?
Ja, daarom. Er zit niemand op te wachten.
Nee, donder op met een middelmatig boek. Ja, dat vind ik echt.
Ja, echt hè?
Ja, zonder van het papier.
Zeker als je het van tevoren weet.
En vind ook onbetamelijk naar lezers toe. Als je het zelf al middelmatig vindt, laten we het niet doen.
Nee.
En het moment dat je ging schrijven, dat is eigenlijk het grootste moment. Dat je besluit dat je iets te vertellen hebt.
Ja, dat... Nou, iets te maken misschien. Want iets te vertellen, dat zo zie ik dat zelf nog niet eens. Dan moet je politicus worden of filosoof, denk ik. Als je romancier bent, dan ben je kunstenaar. Een kunstenaar heeft niet per se iets te vertellen. Die heeft iets te maken. Het moet een gemaakt ding zijn. Er hoeft ook geen wijze les uit te trekken te zijn. Dus ik heb in principe weinig te vertellen. Het is meer de constructie. Ik vind ook bijvoorbeeld heel, heel, heel interessant dat de grootste kunstenaars over het algemeen niet... Dat zijn geen filosofen. Dat zijn echt wel machers. Dat zijn mensen die iets kunnen maken wat een zekere esthetiek in zich draagt.
Maar vaak ook wel mensen die iets te bewijzen hebben omdat er ergens iemand zei dat ze het niet zouden kunnen. Of omdat dat ergens iemand ze niet gaf op een normale manier.
Ja, betwijfel ik.
In jouw geval? Had je iets te bewijzen tegenover iemand? Of het feit dat...
Ja, dat heb ik wel eens gezegd. Ook
dat je niet gezien werd of wat dan ook?
Nee, ik was dolgelukkig voordat ik schrijver werd. Ik ben heel gelijkmatig goed bedropen in de hersenpan, zeg maar. Met dopamine en zo. Die afstelling is prima. Ik zal niet snel depressief worden of ongelukkig. Ik ben heel, heel blij. Gelijkmatig tevreden iemand. Dus dat is niet de reden. Maar ik ben wel... een bewonderaar. Ik weet wel wat ik mooi vind en waarom. En ik kan ook in vuur en vlam raken van iets wat een ander gemaakt heeft. En dat kan zo hoog oplopen dat voor mij het hoogste streven is om iets te maken wat een ander mooi vindt. Het is heel, heel zuiver eigenlijk. Het is prima. Er zit geen...
Er zit wel competitiedrang in, kom op.
Ja, maar ik ben niet net zo klein als Prince of zo, weet je wel. Dan
heb je iets te compenseren.
Ja, er komen ook mooie dingen uit voort overigens. Maar ik denk dat bij hem ook een groot aandeel puur liefde voor muziek is geweest. Het kan niet anders. Anders kom je niet zo ver als hij. Ik weet niet hoe ik nou bij hem kom. Maar ja, omdat hem al het verhaal gaat dat hij klein was. Ja, dat is bij mij dus... Ja, ik wil eerzuchtig natuurlijk. Maar dat zijn veel mensen. Het moet gecombineerd worden met werkelijke interesse in literatuur. Anders wordt het niks.
Het gaat vaak over grote mannen. En één zo'n grote man is natuurlijk... Is natuurlijk de grote...
Tromp?
Nee, oh. Mart Smeets. Ik las ooit in jouw column dat hij dan een soort halfaffe gedachten stuurde naar jou. En dat jij dan als jong redacteurtje daar een heel mooie ronkende column van schreef.
Ik dacht dat ik jouw gedachten kon lezen. Maar ik had nooit, al had je me 1000 keer laten raden, Mart Smeets ingevuld. Maar,
ja, dat is echt zo'n grote man, toch? Zo'n
letterlijk.
Man.
Fysiek zeker.
Fysiek en in ieder opzicht. Maar de Peter Bewalda... jong slemieletje werkachtig op een uitgeverij... die even andermans column zit te typen. Waar nooit zijn naam op komt.
Nee, in dat opzicht zat ik daar wel verkeerd. Ja. Het was heel leerzaam in zo'n uitgeverij werken. En ook een tijdje echt van glas te zijn. Kijk, de mooie meisjes die werden nog wel opgemerkt. Maar het redacteurtje, daar werd gewoon dwars doorheen gekeken... door alle garnituren schrijvers. Behalve de meest aardige, die had je ook nog. Of degene die...
Terwijl je soms, als het heel ver gaat, iemands boek gewoon zit te schrijven.
Ja. Ja, dat was niks voor mij. Dat heb ik een tijdje met hangen en wurgen volgehouden. Dan vond ik inderdaad wat ik daarvoor deed. Daarvoor was ik journalist bij een klein krantje. Dan maak je het zelf tenminste nog. Dus nee, dat dienende, dat is inderdaad niks voor mij.
Maar in beide boeken gaat het over grote mannen.
Ja.
Succesvolle mannen, geslaagde mannen. Die uiteindelijk ten onder gaan. Of in ieder geval flink aan het wankelen worden.
Ja, ik wil zeggen, dat is er natuurlijk nog niet zeker over. Ik weet wel dat het...
Alle ingrediënten zijn er alvast om iemand op de brandstapel te krijgen.
Ja, dat is
na
waar.
Deel 1.
Ja, dat is waar. Maar of dat gaat lukken, ik weet het. Maar nee, dat is waar. Ja, dat komt voor, denk ik wel een beetje voort uit mijn jeugd. Dat ik... ik heb wel een periode gehad, zo op mijn 20ste... dat ik enorm kon opkijken tegen volwassen mannen die iets bereikt hadden.
Omdat je zelf niet uit zo'n gezin kwam?
Nee, wel. Mijn vader is een zeer respectabel, geslaagd, fris, sterk, autonoom iemand. Met hoge opvattingen en heel krachtig lijf. Ik denk dat hij nog sterker is dan ik, weet je dat? Terwijl hij al achter in de 70 is. Zo'n sterke man, fysiek, hè?
Ja, maar in maatschappelijk opzicht?
Ook genoeg. Nee, dat is het niet. Dat zou een te simpel schabloon zijn. Het zit er meer in dat ik zelf ambitie voelde. Ook mogelijkheden voelde bij mezelf. En bij iemand waarbij dat al gesublimeerd was. Uitgekristalliseerd was, dat moet ik zeggen. Dat maakte me nerveus. En dat maakte me nerveus, ja, dat was het. Ik begon dan waarschijnlijk af te vragen of ik dat wel zou halen. Of ik dat zou bereiken. En ik was dan, denk ik, misschien een beetje jaloers of zo. Of bang dat ik dat niet zou redden. En dat ze dat zouden zien. Of dat was er aan de hand, denk ik. En daar komt, denk ik, die fascinatie vandaan. Want...
Voor de grote man. Voor de...
Ja, ja, ja. Voor de...
Het is natuurlijk ook leuk. Het is ook leuk om zo'n man ten val te brengen als schrijver. Er zit ook genot in.
Nee, ik wil dus niet ten val brengen. Nee. Sigerius heb ik compassie mee. Dat is. Hij komt ook niet ten val, vind ik. Hij zet dingen recht op de verkeerde manier en maakt er dan zelf een eind aan. Hij wordt door niemand ten val gebracht dan door zichzelf.
Maar uiteindelijk is hij wel van lotje getikt. Dan rijdt hij naar Zuid-Frankrijk met Mingus in Antibes op.
Ja.
Nou, dan heb je, dan ben je ver, hoor, als je dat...
Als je dat opzet?
Ja, ik vind het wel mooi, maar dat...
Goeie plaat.
Ja. Heel heftig.
Met Paul op piano, die al stapelgek was. Ja, nee, tuurlijk. Hij komt er slecht af. Het is een tragische held. Het is geen... Sigerius is geen boef die ten val komt. Sigerius is een...
Je hebt compassie voor hem.
Is een held die struikelt. Ja, vind ik wel anders. In die zin is Tromp een andere man. Dat is iemand die het slechtste gunt, terwijl Sigerius die gunde je het beste. Ik tenminste.
Eindelijk een grote roman over de olie-industrie, las ik al in een van de recensies.
Oh ja?
Ja, iemand die zei, god, dat ontbrak er nog aan, dat,
ja.
Dat de olie ook een keer... Over dat bewonderen, je bent al jouw passies komen in je boeken tevoorschijn. Beethoven is iets waar je heel erg van houdt en waar veel van weet. En dat zit ook zeker in dit boek. Maar toen zei je ineens van ja, Kanye West, dat is momenteel mijn grote fascinatie.
Ja, klopt.
Toen knipperde ik even met mijn ogen. Ik dacht, hé, wat krijgen we nou weer?
Ja, dat is inderdaad een sprongetje van Beethoven naar Kanye West. Nee, ja, zeker. Nee, ik word wel eens gevraagd om even een schrijftip heb. En ik heb er maar één, dat is leer schrijven terwijl je naar muziek luistert. Kijk, het is natuurlijk, als je 10 jaar lang, hoe lang ben ik al bezig? Vanaf 2006, langer. 14 jaar lang de hele dag thuis zit te schrijven, dan kun je heel veel muziek beluisteren. En nu komt het in mijn geval goed uit, want ik hou van twee dingen. Dat is literatuur en muziek. Dus ik heb eigenlijk, ik ben altijd op zoek naar goede muziek. En ik ben er ook al achter dat de kanon, hè, dus wat een grote groep mensen, grote groep kenners bewondert, dat op een gegeven moment geeft zich dat vrij aan mij. En ik heb bijna alles al gehad, zo'n beetje. Jazz,
Elvis,
rock'n'roll, popmuziek, klassiek, doet er niet toe. Maar hip-hop nog niet. Dus ik heb in de laatste jaar op de hip-hop gestort. Ja, dat is ook fantastisch, kom ik achter.
Hoe doe je dat dan? Dan ga je de recensies lezen en de gidsjes af en dat soort dingen. En dan,
ik heb een broer die er alles vanaf weet. Dat scheelt ook.
En wat
die
is overigens
een hekel aan Kanye West heeft trouwens. Daar kregen we echt op een gegeven moment ruzie over. Dan moesten we afbreken dat soort gesprekken. Omdat het leidde af van oppersonen. Voor hem is dat een brug te ver. Bij hem houdt zijn echte hip-hop liefde op zo rond 2000 zo ongeveer.
Oh ja, dat krijg je ook. Daarna was het niks meer.
Ja, ja.
Dat heb je met jazz ook. Van 1960 niet meer.
Dan begint het eigenlijk pas met jazz, vind ik.
Ja, vind ik ook. Ja. Maar wat is er zo mooi aan Kanye West?
Nou, ik vind Kanye West een soort multitalent uit de school van heb je hem weer van Prince. Sly Stone. Sam Cooke, zeg maar. Hij zet die lijn voort op een of andere manier. Het is hip-hop. Maar hij maakt het helemaal zelf. Hij produceert het zelf. Hij heeft het aangedurfd om het jargon te veranderen. Om in één keer helemaal niet over... Ik hoorde geen pijpgeluiden. Ik hoorde geen pistoolschoten. Het woord bitch viel verbluffend weinig in één keer op zijn debuut. De College Dropout. Dat is, 2004 is dat volgens mij. Het is gewoon een ontzettend lekkere, goede... Ja, aparte plaat is dat, kwam ik achter. En toen ben ik alles van hem gaan luisteren. En ja, ik vind het wel, voor deze tijd vind ik het wel een grootheid.
We gaan luisteren naar Gold Digger, wat ook wel past bij de thema's van het boek.
She take my money, well I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town. That digs on me.
Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I can tell you rock, I can tell by your charm. For us girls, you got a flock, I can tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the Benz, they all got a pin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. 18 years, she got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should've got that insured Geico for your money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup. Yeah. It's something that you need to have. Cause when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Gold digger, you got knees. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a Benz out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a while. White girl, get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Let me hear that back.
Kanye West, op verzoek van Peter Buwalda, dat hij tegenover mij zit vanwege het verschijnen van zijn tweede boek. Het eerste deel van een trilogie, Otmars Zonen. En dit nummer heette Gold Digger, met een citaat van Ray Charles himself. Wat ik persoonlijk dan toch liever hoor, gewoon Ray Charles.
Oh ja?
Zonder dat, ja, tuurlijk.
Dan, ja, je bedoelt dan deze... Nee, ik niet. Ik vind I Got A Woman wel een lekker nummer. Heel lekker zelfs. Maar dit vind ik nog lekkerder. Nee,
oh,
ik vind die sample traditie van die hiphoppers vind ik helemaal niet verkeerd. Het kan hele mooie effecten hebben.
Maar dit is wel gewoon soulmuziek wat hij maakt.
Vind je?
Er zit wel, een beetje een soul.
Oh zo, ja. Nee, zeker. Het is vrij melodisch hier en daar. Ja. Dat is ook iets wat mijn broer er niet aan bevalt, volgens mij. Je houdt meer van dat echte...
Dat rauwe.
Cool, ja.
Laten we het over goed en kwaad hebben.
Oké.
De moraalfilosofie.
Mm-hmm.
Dat zit vrij veel in dit boek.
Mm-hmm.
Via de Marquise de Sade wordt het thema ook uitgewerkt. Een van de personages raakt gefascineerd door alle aspecten van de Sade en zijn leer van het sadisme.
Mm-hmm.
En daarmee ook het atheïsme en alles. En het slechte en de fascinatie voor het slechte.
Ja.
Dat is voor een schrijver natuurlijk altijd een thema. Dat het slechte aantrekt. Dat het mooi is. Dat er esthetiek in zit.
Ja, zeker. Ja, dat is waar. Maar...
Heb je er zelf helemaal in verdiept? Ben je ook echt de moraalfilosofie ingedoken voor dit boek?
Ja, nou in ieder geval de filosofie, als je daarvan kunt spreken, van de Sade. Maar het is meer een autobiografisch ding eigenlijk in het boek. Wat Isabel Ortel overkomt, als je het zo kunt noemen. Dat zij op haar 15e bij toeval op de Sade stuit. In de boekenkast van haar grootvader. Dat had ik ook. Bij mijn grootvader. Heel ander soort man dan Andries Star-Busman, zoals deze grootvader heet. Die ook trouwens in Bonita Avenue voorkomt. En dat betekent, als je 15 bent en van niets weet eigenlijk, waar het om seks gaat. Zeker in die tijd was het zo, er was geen internet. Dan maakt dat een hele gekke indruk, dat werk. Een hele gek. Sterker. Als je daar niet op stuit en het nooit leest... en je leest het nu pas omdat je mij komt interviewen... en je werkt bij de Volkskrant en je heet Nathalie Huisloot... dan verbijstert het je enorm. Maar pas op je 40ste. Maar als je het op je 15e leert of leest... Hè, de gruwelijkheden, de wens van de personage van de Sade... om tot genot te komen door een ander te martelen... daar komt op neer en zelfs de doden... Dan moet je erover nadenken op je 15e, op een veel te vroeg moment. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb daar ging naar mijn opa en oma toe logeren. En de eerste keer dat ik niet in slaap viel meteen of zo, ging ik kijken wat er in de kast stond. En stonden allemaal keurige boeken, platen, kroonkeuze, werkjes van Konzalik en Kierst. En er stonden twee rare boeken tussen. En dat waren waarschijnlijk ook bij boekenplaat aangeboden. Vertalingen van Justine en Juliette van de Sade. En die las ik dan. En dan kwam ik 3 maanden later terug, ging daar weer slapen. En dacht, zou ik ze weer pakken, weet je wel? Dan was ik toch op een of andere manier zo geschokt dat ik ook gefascineerd was. En dan pakte ik het weer. En ging daar weer liggen lezen. En dan was de geur van het behang van mijn opa en oma. En de oude dekens, zeg maar. En de wetenschap dat het slaapkamertje van mijn oom was, werkte allemaal mee aan die vreemde, mysterieuze raarheid en verkeerde diepte van dat werk. Want het is, hè, de Sade is erin geslaagd om anno 1780 werkelijk de verste uithoeken van het denkbare, wat je als mens aan slechtheid kunt bedrijven voor je eigen plezier. Dus hedonisme, egoïsme. Staat ook ergens, heb ik zelf bedacht overigens, begeerte gedeeld door nul, weet je wel. Dat is wat er in de Sade gebeurt. En als je iets door nul deelt, dan wordt het oneindig. Dat is wat ik daar las. En dan ging ik naar beneden de volgende ochtend. En dan was de tafel gedekt en dan was er thee gezet. En dan tikte ik mijn eitje open. En dan zat mijn opa daar keurig gedoucht zijn burgerleven te leiden. En dan vroeg ik me toch af... Wat heeft hij gedacht tijdens het lezen van dit werk? En dat is wat de Sade...
Dat zelfs het lezen al een soort slechte daad is.
Misschien. Maar in ieder geval dus de grenzen in je hersenpan heeft opgerekt. En Isabel maakt het nog in een verhevigde vorm mee. Omdat er in haar familie dingen gebeuren in haar omgeving op haar 15e. Die daarop rijmen. Die daarmee te maken hebben. En waardoor haar opa suspect wordt. En daar gaat het boek over. En nu we het toch over hebben... Er stond in de Volkskrant een recensie van A. Peters... die het lef had om dit hele complex... van wat ik heb geprobeerd te beschrijven in Old Marsonen... samen te vatten met de opmerking... dat Isabelle in mijn roman... de Sade met rode oortjes leest. En dat zou het geweest zijn, zeg maar. Om er zelf opgewonden van te raken of zo. Dat is zo'n godspe. Ten eerste kotsen ervan in eerste instantie letterlijk... Ik moet overgeven. als ze dat allemaal leest op haar 15e. Ze smijt met het boek en doet er vervolgens 4 of 5 jaar over om er filosofisch, ethisch mee in het gereden te komen. En dan lees je dan in zo'n stukje dat ze dat met rode oortjes las. Dat is echt de allerslechtste samenvatting die ik ooit iemand heb horen geven van wat hij gelezen heeft. Dat wou ik toch even zeggen.
Oh ja, nou is goed dat je terugkomt op...
In zijn sterrenkeepje. Ik kreeg 4 sterren. Hij had een sterrenmanteltje aangetrokken om aan het zicht te onttrekken dat hij me daar op dat moment echt beledigde. Dat vond ik echt een belediging.
Nee, hij beledigde jou niet. Hij beledigde de zaden en jouw personage. Dat is iets anders.
Ja, nou ja, goed. Toch. Dan ken ik ze allebei toch goed genoeg om het mezelf aan te trekken, kennelijk.
De vraag die daaronder zit is als je gefascineerd raakt door het kwaad, enkel door erover te lezen, maar misschien zelfs door het te bedrijven, door iets slechts te doen, dat je ook jezelf niet meer kent. Dat je jezelf kunt verliezen. Dat je eigenlijk niet van jezelf weet of je wel zo'n moraalridder was al die jaren. Omdat er toch aantrekkingskracht in zit.
Ja. Ja, zeer zeker. Dat maakt ook dat de Sade waarschijnlijk de Pleiade heeft gehaald. Hè? Het is tot het pantheon van de Franse literatuur doorgedrongen. Omdat daar dus...
Dat je zo'n pocketje voor een tientje ervan kan kopen. Ja, en dat hij dan in het rek hangt.
Ja, dat is natuurlijk heel dubbelzinnig eigenlijk. Er is ook iemand in het boek die op een gegeven moment terecht opmerkt als we Dutroux pen en papier geven. En hem een schrijfcursus via de LOI toespelen, dan wordt dat eigenlijk gewoon een moderne Sade waarschijnlijk. Dan moet hij nog hard zijn best doen overigens. Maar terwijl wij Dutroux als volstrekt verwerpelijk ervaren, dus bijna scheldwoord. Als je Dutroux zegt, dan ben je al bijna suspect.
Maar het is wel.
Maar de Sade is van hetzelfde.
Bijvoorbeeld de VPRO, die doet dan allemaal van die campagnes over het vrijdenken. Alsof dat een soort hippie-poera, daar gaan we, vrolijke bedoeling is, dat vrijdenken. Maar de Sade doet dat, vrijdenken. Denken zonder grenzen.
Ja.
En dat is helemaal niet zo'n fraaie bezigheid. Vrijdenken is niet iets om te ambiëren. Want dat betekent dat je ook mag afvragen, mag ik voor mijn eigen genot iemand doden? Die gedachte mag je als vrijdenker opwerpen.
Zeer zeker. En hij vindt van wel. En dat zegt hij niet één keer in besmuikt in zijn boeken. Maar dat zegt hij om de alinea. En in alle toonaarden. En met alle bewijsvoering erbij die hij kan verzinnen. Hij dat is fascinerend om te lezen.
Hij denkt zonder grenzen. Zonder beperkingen.
Grenzen. Zonder moraal, dat sowieso. Zonder beperkingen. Hij bouwt ook een heel stelsel van legitimatie om zo de wereld eventueel in te richten. Hij richt ook de werelden van zijn personages op die manier in.
Zonder gezag, zonder geloof. Ja,
eigenlijk zoals...
Zonder dogma's.
Ja, maar ook zoals grote dictators dat ook proberen. Je zou een figuur als Stalin of... Mao of bijvoorbeeld Afrikanen die zich zo gedragen hebben. Dat zijn eigenlijk keukentafelsades. Die bijna hetzelfde doen als de Norkeu, heet die geloof ik in Juliet. Het land zo inrichten dat er geen toezicht is. Dat jij de norm bent. Dat niemand van buitenaf zich erbij mee kan bemoeien. Dan heb je eigenlijk een sadistisch universum gecreëerd.
Je hebt er dus in een eerder interview een jeugdbekentenis gedaan dat je als tiener eerst gecollecteerd had voor het goede doel. Ik geloof de kankerbestrijding. En daarna met je vriendje toch al dat muntgeld in die collectebus zag zitten. En dacht, nou, met de tweezer van mijn moeder kan ik dat er net uithalen. En van het goede doel hebt gestolen om LP's te kopen.
Mm-hmm.
Weet je nog welke LP dat dan was?
Of het LP's waren, weet ik eigenlijk niet meer. Maar als dat in die tijd zo was, dan waren het singeltjes. En dan was het waarschijnlijk Gimme All Your Loving van ZZ Top. Top.
En dat is het dan waard om je ziel te verkopen aan de duivel?
Ja, nee, maar dat is ook wel, denk ik, mijn grootste misdaad tot dusver op aarde geweest, hoor. Dat had ik zelf ook wel in de smiezen, dat het niet helemaal in de haak was.
En toch deed je het, en dat is wel interessant.
Ja, maar dat is de...
Had je vroeg ging, een knoop in je maag?
Ja, zeer zeker. Ik heb er alleen nog een aardig verhaal van kunnen maken, eruit kunnen slepen inmiddels. Hoewel het ook niet zo heel erg aardig is natuurlijk. Ik vind het goed dat ik dat op de televisie per ongeluk vertelde. Het is een onbewaakt moment. En de volgende dag probeerde het kankerfonds mij te volgen op Twitter. Toen dacht ik van, is dat
die
nou,
komen hun geld
is het,
halen.
Ja, is het nou een goed resultaat of een slecht resultaat? Nee, dat is natuurlijk heel...
Maar als er één goed doel stinkend rijk is, dan zijn zij dat. En misschien...
Nee, ik vond wel...
Ik wil het ook niet goed praten. Ik zat een soort uitweg te vinden als de zalen van... Nou ja, zo'n singeltje, dat konden ze nog wel missen.
dat hoort
maar
bij...
Maar het is interessant. Het is toch interessant om je eigen slechtheid te onderzoeken. Want jouw personages komen in situaties dat ze willens en wetens... zonder al te veel wroeging het slechte doen... terwijl het niet zonder meer slechte personen zijn.
Mm-hmm.
Met het bestaan van een geweten en het toch even opzij schuiven.
Ja, ze hebben ook op een gegeven moment hebben ze de peperschaal in de keuken... die ziet zij hangen, hè, Isabel. Dus die kun je overal kopen. Dan heb je alle soorten pepers, vanaf het rode pepertje... tot aan het stofje wat in pepers zit in zijn geconcentreerde vorm. En dan de machten waarmee het heter wordt, zo'n peper. En dan helemaal bovenin heb je capsaïcine. Dat is het molecuultje wat die sensatie in je mond creëert.
En dan ben je bij de pepperspray aanbeland.
Ja, en zij ziet daar de schaal van de zaden in op een gegeven moment. En dan is de zaden staat pal bovenaan. Dat is het stofje zelf. En dan zou het stelen uit zo'n collectebus. Dat zit echt ergens tussen een paprika en een Albert Heijn rood pepertje in, weet je wel. Wat elke boerenlul nog kan opeten zonder dat hij over zijn nek gaat. Dus dat valt reuze mee. Terwijl iemand als Hitler, nou, die komt toch best een aardig eind. Ik zal nog niet zeggen dat het de zade is, maar hij zit er vlakbij. En daar zitten we allemaal ergens tussen natuurlijk. En helemaal onderop die schaal heb je de paprika. Die heeft dus geen capsaïcine in zich, maar is wel verwant aan de peper. En dat is dus de meest brave burger van het land. En daar zitten wij ergens, allemaal.
Misschien zit in iedereen wel een Adolf Hitler.
Nee, ik denk het niet. Ik denk, Hitler-Duitsland was een perfecte destillatiekolom. Je had mensen die in het verzet gingen. Dat waren er weinig. Je had een heleboel mensen die een beetje op Sambal-Oelek-niveau een beetje meededen. En dus zwijgend toezagen. En je had mensen die zich aanmelden om voor een baantje in een vernietigingskamp. Dus daar zag je eigenlijk volgens mij juist dat er dus verschillende... geaardheden zijn binnen het ras. Binnen het mensenras.
En in zo'n situatie komt het grootste vel bovendrijven.
Denk ik, hè? Dat is mijn idee. Ik denk niet dat er in mij een Hitler schuilt. Ik denk dat ik ergens daar weer op die schaal terecht zou komen... als die destillatieklom hier in Nederland zou worden ingericht.
Maar daarmee denk je ook dat je jezelf kent?
Ja, dat is natuurlijk inderdaad maar de vraag. En ook een beetje het cliché, hè? Zo van, je moet eerst kijken wat er gebeurt als je onder druk komt te staan. Maar je ziet in Nederland nu... toch ook al een soort filter optreden. Je hebt mensen die met heel veel plezier gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting op een manier die het ergste doet vermoeden als de remmen echt losgaan.
Ja, het is toch contextgebonden. Mensen kunnen razendsnel veranderen in een bepaalde situatie waarin iedereen het slechte doet.
Ja.
Dan lijkt het niet meer zo slecht. Ik bedoel, je hebt ook gewoon mensen die volgen en... Ergens is dat nog wel begrijpelijk.
Ja, maar je bent toch met me eens dat in Nazi-Duitsland... om dat weer te gebruiken als het voorbeeld... en dat is het ook, het voorbeeld... dat er toch onderscheid bleef. Je had mensen die heel graag hoog in die nazi-top terechtkwamen... en je had mensen die zich daarvan afkeerden. Je had zelfs mensen die hardop zeiden dat ze het er niet mee eens waren. En je had Wehrmachtssoldaatjes, weet je wel... die het geëikte meehobbelen. Dus... Nee, ik denk niet dat iedereen als vanzelf kan veranderen in een Hitler, denk ik. Daar moet je ook een beetje talent voor hebben. Hitler was heel getalenteerd voor het slechte.
Het zijn wel thema's die je onderzoekt in je boek, in zekere zin. Je plaatst iedereen in situaties waarin dat karakter wordt getest. Of het nou gaat om het stelen van een fles drank van je huisgenoot. Of het hoe ver je gaat voor het bereiken van die scoop. Of dat je... je machtsmiddelen inzet om een persoonlijke vendetta te winnen?
Ja, zeker. Maar daar is denk ik de roman erg geschikt voor. Dat is een proefopstelling, eventueel, die fictief is... waar geen consequenties verder aan zitten... behalve dat jij het moet lezen of mag lezen. Terwijl de werkelijkheid heeft natuurlijk hele andere implicaties. Nee, ik vind romans zijn ethische laboratoria...
Je zou er ook een pleidooi in kunnen vinden... omdat je een oliemaatschappij opvoert die slecht doet. Die in Nigeria een ontvoering maar laat zitten. Eigenlijk niet ingrijpt omdat dan het opslurpen van de olie in gevaar komt. Het geld.
Mm-hmm.
En denkt, nou, ik weet dat er nu mensen gemarteld en vermoord worden, maar dat moet dan maar even zo.
Ja, sterker, er zit zelfs een soort van nonchalance in. Zo, dat is een vervelend
incident, ja, maar het komt even niet uit.
Nee, maar ook een vervelend mens. Hij kent die journalisten, hè? Trump. Speelt zelfs ook mee. Zo van, ja, dat is dat vrouwtje dat vervelende profiel over mij geschreven heeft. Zelfs dat laat hij mee spelen in zijn beslissing om niet in te grijpen. Dus zeker, dat is moreel erg aanvechtbare daad van hem, ja.
Schrijf je dat voor plezier of is het omdat je ook iets wil zeggen erover? Want die suggestie werd hier en daar gewekt dat het een boek over de olieindustrie was.
Nee. Nou, als ik al iets mee wil zeggen is dat ik het wil nuanceren. Want ik vind het verweer wat de mensen in mijn boek die bij de olie, bij Shell werken, hebben. En het pleidooi dat ze voor het werk wat ze doen voeren, dat vind ik heel levensvatbaar. Ik bedoel, stel je voor dat Shell zijn werkzaamheden zou staken, dan zou al het licht hier uitgaan. Alles wat je aan hebt, waar we op zitten, de computers, het plastic, de stroom.
Dus mijn contactlenzen. Die moraal gaat ook over onszelf, bedoel je?
Tuurlijk, dit is gemaakt met olie. Het is heel goedkoop en makkelijk om Shell aan te wijzen als een boosdoener. Nee, het hele Westen eventueel, de mensheid zou dan de boosdoener zijn. En dat wordt ook ergens geschreven dat we als een zwijn, als zwijnen aan de trog van Shell hangen. Ook het bootje dat Greenpeace gebruikt, het rubberbootje om naar de Brent Spar te varen, dat vaart op olie, op benzine. En is gemaakt van plastic. Dus dat moet mee gewogen worden in de strijd. Nee, het is te simpel.
We doen het allemaal. We kunnen marcheren tegen klimaatverandering, maar we marcheren tegen onze eigen levensstijl.
Ja, vind ik wel. En dat moet zeker blijken uit mijn boek. Het is zeker geen boek tegen de olieindustrie. Ik heb ook best een pokkenhekel ergens aan Jill Biggerstaff. Net zo, ik voel me Trump mee. Maar ik voel ook met Jill Biggerstaff mee. Snap
ze komen allemaal uit jezelf.
Ja, maar ze hebben allebei gelijk, wat mij betreft.
Het is alle aspecten van de schrijver. Dan heb je 8 jaar gewerkt aan een boek. Dan is het toch een spannend moment. Dan komt dat uit en die eerste reacties komen.
Ja.
Ik voorspelde in dit programma, foutief naar we nu gelukkig weten, van wacht maar af, je tweede boek wordt afgebrand. Dat zei ik 5 jaar geleden al of zoiets.
Ja. Ja.
Toen vond ik dat een soort veilige voorspelling. Van nou, zo'n bestseller, dan zijn de messen geslepen. Dat is absoluut niet gebeurd.
Maar nee,
toch moet dat spannend zijn geweest.
Jazeker. Maar je kunt maar één ding doen. Dat is zorgen dat het materiaal waar die messen op terechtkomen echt veel harder is. Daar heb ik natuurlijk aan gewerkt. Dat heb ik geprobeerd. Ik dacht als ik het beter maak dan het vorige boek, als dat de streven is. Wat heel moeilijk te bepalen is hoor, voor mijzelf. Ik dacht ook, ik wist het ook niet zeker of dat eventueel waar was of zou lukken. Maar het wordt hier en daar gezegd. Dan zou ik daarin geslaagd zijn. En dat zou betekenen dat, ja, dat is ook moeilijk om dat te verpulveren natuurlijk.
Maar als je in je
of
leven...
Niet. Ja, dat klinkt nu zelf genoegzaam. Maar...
Nee, maar je kunt ook 8 jaar aan een flop werken. Iets kan mislukken. Dan heb je 8 jaar van je leven.
Dat was ook een van mijn drijfveren. Ik bedoel, hoe langer je daarmee wacht, dan zou ik dus inderdaad de periode waarin ik naar de middelbare school ben gegaan en mijn eerste 2 jaar studie had gedaan. Hè, zo'n tijd, 8 jaar tijd, een hap uit iemands leven, hebben gewerkt aan mijn eigen devaluatie. Want dan zou ik namelijk van degene met een goed boek veranderen in iemand met een goed en een slecht boek. Dat zou dan de opbrengst zijn van 8 jaar werk. Ja, dat doe ik natuurlijk niet.
Je kinderen hadden kunnen opgroeien met de gedachte, dit is papa, die werkt aan dat ene boek. En dat ene boek zou dan niet zo goed zijn.
Dat wil ik natuurlijk niet.
Is het al met al... Ja, het is een soort drang. Het is een noodzaak die je niet rationeel zult afwegen. Maar bijvoorbeeld om met jou te leven. Om jouw geliefde te zijn. Jouw wederhelft te zijn. Dat is een man die een permanente missie heeft voor dat schrijven. Een matje ernaast, muziekje op. Af en toe een dutje, 10 minuten en weer door. Moet afspreken. Gadver, moet ik afspreken. Ik wil schrijven, laat me toch schrijven.
Ja.
Daarnaast alle liefhebberijen. Ik wil eventjes een beetje gitaar spelen. En ik wil een boek lezen. Want je hebt ook nog een boekencollectie van heb ik jou daar.
Ja, dat klinkt barbaars voor degene die ik ben. Voor Jet. Maar dat is niet zo. Want stel je voor, ik was tandarts. Met een missie, als die bestaan. Dan was ik er nooit. Maar ik ben er altijd. En het is wel zo dat je mij altijd kunt storen. Ik kijk gewoon netjes op. Ik geef een serieus antwoord. En daarna dan kijk ik naar beneden en ga ik verder. En dan 10 minuten later kun je me weer storen. Ik kijk weer op. Dan geef ik gewoon netjes antwoord.
Oh, je blijft gezellig.
Ik blijf wel gezellig.
Het is niet papa zit boven te schrijven en allemaal koppen dicht.
Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk dat het juist leuker is. Is mijn inschatting. Als je tenminste mij leuk vindt. Dan wanneer ik buiten huis zou werken. Nee, we hebben een hele... eigenlijk een hele intieme... goede relatie door het feit dat ik zoveel thuis werk. We hebben echt een... Ja, dat voelt echt van mij uit tenminste zo. Als een kracht.
Het is niet dat het een last is, iets dat ertussenin staat.
Nee. Ja, het is wel zo. In die laatste fase wordt het wel wat bedenkelijk. Dan kan ik echt bijna niks anders meer. En die duurt dan toevallig ook nog eens heel lang. De laatste 1,5 jaar, die waren denk ik minder leuk. Maar dat gaat over. Dat is nu weer voorbij.
Maar nu heb je het op de hals gehaald om nog verder te moeten met deze personages. Want je moet nog het derde deel helemaal afschrijven. Je moet er zelfs nog aan beginnen. Je hebt jezelf veroordeeld tot deze persoon.
Ja, ik ben hier nog zeker 6 jaar mee zoet met het geheel. Ja. Dat weet ik zeker. Als het niet langer is. Ik hoop 6 jaar, als ik geluk heb, iets korter. Maar ik zie ook wel uit naar het geheel. Ik kan me wel verheugen, Steven, voor dat het als een... Ja, hoe zeg je dat? Als een biljartkeu in elkaar past allemaal. En het, dan zie ik het wel zitten. Dan vind ik wel iets om mijn schouders onder te zetten. Dat vind ik niet vervelend.
Het zijn rijk genoeg karakters om zoveel te laten gebeuren. Je kan ze nieuwe kanten geven, want ze kennen zichzelf niet en elkaar niet.
Nee, en het verhaal heb ik al. Het is een,
Sterker nog, dat heb je al verteld op de radio dit weekend.
Ja, nee, maar er gebeurt nog wel meer. Maar dit is eigenlijk... Een voorbereiding. Dit alles wat in dit deel gebeurt, is ter voorbereiding van die 2 anderen.
Dus pas de opmaat.
Ja, kun je niet zien aan het boek. Ik heb natuurlijk, ik doe alsof het in zichzelf allemaal heel belangrijk is. Maar het zijn eigenlijk allemaal opmaten naar deel 2 en deel 3.
Megalomaan, heerlijk. Fantastisch. Dank je wel dat je langs wilde komen en even van de schrijftafel weg wilde om te vertellen over Otmars zonen. Peter Buwalda, dank je wel.
Graag gedaan.
Zometeen gaan we verder met onder meer Vincent Rietveld over de voorstelling Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or van de Warme Winkel. En nog heel veel andere dingen. Twitter @VPRO NMS.